Goed om elkaar weer te ontmoeten. Ik hoop dat jullie de vorige keer genoten hebben. Wie is hier nu voor het eerst? Kijk, dat zijn er toch alweer een aantal. Van harte welkom. Vanavond wil ik een boodschap brengen. Ik heb de titel maar meegegeven. Ik zie een poort wijd openstaan, maar ik ga meer dingen met jullie bespreken. Maar het gaat uiteraard over de poort vanavond. En laten we maar beginnen met een stukje te lezen uit de Bijbel. We beginnen in Exodus 39. Exodus 39. Even een korte opfrisbeurt. En voor degenen die er niet waren. Vorige keer hebben we nagedacht over het verlangen van de Heere God. En daar heb ik eigenlijk de meeste tijd aan besteed. Hij zag de onderdrukking van het volk Israël, heeft hem bevrijd uit Egypte. En uiteindelijk had hij het verlangen om bij zijn volk te wonen. Hoe deed hij dat? Dat deed hij door middel van een tent, die wij noemen een tabernakel. Hè? Een eenvoudige, een ander woord voor het moeilijkere woord tabernakel is gewoon tent, huis van God hier op aarde. Dus hij wilde te midden van zijn volk wonen, de centrale plaats wilde hij innemen. En vervolgens verlangde hij om hen te ontmoeten, hè? Dat spreekt van relatie. En het derde verlangen waar we het over hebben gehad, hij wil tot hen spreken. Dat is het kenmerk van een relatie, elkaars harten delen. En dat hebben we toegepast naar ons eigen leven vandaag. Het verlangen van de Heer is niet minder geworden. Sterker nog, ik denk dat het verlangen van de Heer nog duidelijker geopenbaard is. Toen hij zijn zoon zond in de volheid van de tijd. Toen de geest van God is uitgestort. En dat destijds de tabernakel een plaats was waar hij woonde, maar dat was allemaal nog op afstand. Maar hij woont vandaag in de harten van een ieder die hem heeft liefgekregen. Amen. En daar gaan we in verder. Het is een model wat ons leert om geestelijk te groeien. De Heer wil ons meenemen. En we moeten niet bij de eerste beginselen blijven hangen. En dat is denk ik een groot probleem vandaag in de christenheid. Dat we heel erg verwonderd zijn over vergeving van zonden, hoe geweldig dat ook is. Maar er is meer. En de Heer heeft dat allemaal beschikbaar gesteld in en door zijn Zoon. Alleen de vraag is, hoe hongerig zijn we om dat wat Hij wil geven ook in bezit te nemen, in ontvangst te nemen? Nou, en dat heeft ook te maken met keuzes die wij maken. Dus dat was even wat betreft de vorige keer. We hebben ook nog gekeken naar de keuze van de Heer om mensen in te schakelen om het heiligdom te bouwen. Dat is vandaag nog zo met de gemeente. We hebben gekeken naar de materialen. En toen is uiteindelijk het volk aan de slag gegaan onder leiding van Mozes. En hij was de middelaar van het oude verbond. Wij leven onder de heerschappij van de Heer Jezus. We hebben ons vrijwillig aan hem onderworpen. Nou, het volk is aan de slag gegaan en dan lezen we in Exodus 39 het volgende. Vers 43. Het laatste vers. Dat vind ik heel treffend. En Mozes zag heel het werk. En zie, zij hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had. Zo hadden zij het gemaakt. Een heel eenvoudig zinnetje, hè, waar je zo overheen leest. Maar ze hadden dus gebouwd overeenkomstig dat wat op de berg was getoond. Er was dus gehoorzaamheid. En dat is vandaag ook nog zo in de bouw van de gemeente. Nou, toen het dus gebouwd was, staat er als laatste in vers 43. Toen zegende Mozes hen. En dan nog een vers uit hoofdstuk 40, vers 33. Gebouwd volgens de voorschriften van de Heer. Uiteindelijk door de Heer ook gezegend. En wat zie je dan in vers 33 van hoofdstuk 40? En hij richtte tenslotte de vooroffer op rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op, zo voltooide Mozes het werk. En daar wil ik eerst eens even over nadenken met jullie. Hele korte teksten, maar in, naar mijn overtuiging echt heel belangrijk ook voor ons vandaag. Want wat zien we? De Heere God had Mozes geroepen op de berg, daar had hij hem ontmoet. En het bijzondere is, jullie kennen de geschiedenis, Mozes die kwam van de berg af. En zijn aangezicht straalde. De ontmoeting met de Heer doet altijd iets in ons leven. Amen. Dat is belangrijk. Daarom ook vanavond gebeurt er iets. Er gebeurt iets. En dat is niet omdat ik heel vaag spreek of mystiek wil doen. Nee, als het woord van God open gaat, als God spreekt, gebeurt er altijd iets. En je mag weten, dat is ook voor mij een stimulans, een motivatie om zoveel keer per week erop uit te gaan. Ik heb geloof in de verkondiging van het evangelie. Niet zozeer vanwege mijn karakter of mijn gaven of dat ik het allemaal zo geweldig kan. Maar ik geloof echt dat daar waar wij het woord van God openen, daar gaat het kracht doen. Daar doet het iets. En sommigen verharden zich onder dat woord. Dat gebeurt ook. Maar wat een zegen als je niet verhardt, maar als je je door dat woord laat leiden en door dat woord laat vormen. Nou, hier zie je dus dat Mozes, die het woord, die de opdracht gekregen had, hij had gehoorzaamd, hij voerde het uit. En er kwam een dag dat hij het werk voltooide. Nou, wij kennen allemaal die uitdrukking wel. He, het gaat er niet alleen om dat je goed begint. He, goed beginnen is niet zo moeilijk. Maar het gaat erom dat wij vandaag een werk voltooien. God verlangt, dat is eigenlijk mijn eerste punt, voltooide werken. En dat is een iets dat is denk ik vandaag in de eindtijd heel belangrijk. Wat zie je namelijk, niet alleen in huwelijken, in gezinnen, maar ook in het huisgezin van God, heel veel ontrouw vandaag. Heel veel mensen die in de geest beginnen en in het vlees eindigen. Jongeren, ouderen die in het begin heel enthousiast zijn. Dat is ook met een serie trouwens zo, dat is een beetje ondeugend voor mij dat ik dat nu zeg. Maar je kan de eerste avond of de eerste twee avonden komen. En heel vaak zie je bij een serie de laatste avonden mensen afhaken waar je ook komt. En ik heb al zoveel series gedaan van 5 tot 20, noem maar op. Wat is dat? Typisch gedrag vind ik. Als je ergens aan begint, dan kies je ergens voor. En zeg je, Heer, kies ervoor om door u gevormd te worden. En ik ga dat gewoon apart zetten, ik blokkeer dat in mijn agenda. Ik ben er gewoon. Maar mensen zijn heel makkelijk vandaag. Maar wat je in Mozes ziet is, de Heer die verhoogt hem, om het zo te zeggen. Hij stelt hem aan. Hij geeft een opdracht. Hij gehoorzaamt. En dan vind ik het zo geweldig. Zo'n eenvoudig vers. En Mozes voltooide het werk. Nou, als we nadenken over de tabernakel, dan heb ik vorige keer gezegd, dit is een plaatje van het hele verlossingswerk verricht door de Heer Jezus Christus. Is het dan belangrijk dat dit werk werd voltooid, of niet? Mozes bouwde al een afbeelding van wat in de volheid van de tijd zou gaan komen. De Heer Jezus die kwam in de volheid van de tijd. En het eerste waar dat mee begon, dat was niet met de Heer Jezus, maar met het verlangen van de Vader. En de Heer Jezus was gewillig, Hebreeën 10 vers 7, Vader hier ben ik om uw wil te gaan doen. En dat tot in de punt en de komma. En toen kwam hij naar een wereld verloren in zonde en schuld. En toen heeft hij van alles over zich heen gekregen, want toen hij kwam was hij al niet welkom. En toen werd er over zijn leven gevreesd. En hij groeide op naar de volwassenheid, hij begon zijn bediening. En hij heeft die bediening trouw uitgevoerd. Tot het moment dat hij vermoord werd. Nee, Jezus is niet vermoord. De Heer Jezus heeft zijn leven afgelegd. Hij koos ervoor om in de volheid van de tijd, op het moment dat de Vader het wilde, zijn leven af te leggen. En wat riep hij toen uit? Het is volbracht. En dit is zo belangrijk, want het feit dat Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht, dat is voor ons het fundament waar we op staan en waar wij uit leven. Als hij niet had uitgeroepen, het is volbracht, waar was onze hoop vandaag gebleven? Waar was onze verwachting? Hoe zou ons geloofsleven ooit gevoed en gevormd worden als hij niet had volhard tot het einde toe? En als je hem volgt vanuit zijn gang, vanuit de hemel, over deze aarde, dan was daar dat moeilijke moment in de hof van Gethsemane, dat zijn zweetdruppels werden als druppels bloed. En dat hij daar op een gegeven moment bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar die van u geschieden. Hij koos in de meest erbarmelijke omstandigheden voor de wil van zijn Vader. En na die wil hier op aarde uitgevoerd te hebben, want hij is er nog mee bezig in de hemel, alleen zijn taak op aarde zit erop, riep hij uit, het is volbracht. Er hoeft er niks meer aan toegevoegd te worden. Volharding Dat is een grondprincipe in het koninkrijk van God. De Bijbel leert het, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Volharding is een Bijbels principe. En wat ik merk vandaag in heel veel gemeenten is dat mensen onrustig worden op het moment dat je ze tot dingen aanspoort. Op het moment dat je ze verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, dat je ze daarin onderwijst. Maar dat is gewoon opvoeding. Het is zo mooi, in Titus 2 staat dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. En die genade leert ons om de wereldse begeerten te verzaken, godvruchtig te leven, et cetera, et cetera. Dus genade die zichtbaar werd in Jezus, die voedt ons op, die leert ons, die onderwijst ons. En daarmee heb je aansporing nodig, toch? Mijn kinderen hebben aansporing nodig. En dat is mijn taak als vader. Dat heeft niks te maken met veroordeling. Dat heeft niks te maken met dat het zo zou zijn dat zij niet mijn kinderen zijn. Nee, zij hebben als kinderen juist die aansporing nodig. Waarom? Opdat ze volharden en groeien naar de volwassenheid. En straks als ze volwassen zijn, ze zelfstandig hun beslissingen kunnen nemen. Een huwelijk en een gezin kunnen stichten. Dat is belangrijk. Dus zij hebben aansporing nodig. Hier zie je, Mozes heeft zijn werk volbracht. Jezus heeft zijn werk volbracht. En ik zou een tekst voorlezen uit Hebreeën 10, vers 36. Daar staat, want u hebt volharding nodig. Opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zal verkrijgen. Hebreeën 10, vers 36. Wij hebben volharding nodig. Vind je het fijn om aangespoord te worden? En ik merk in de christelijke gemeente hebben heel veel mensen lange tenen. Waar bemoeit hij zijn eigen mee? Maar ik heb in mijn leven zulke scherpe boodschappen gehad, dan is mijn boodschap daar nog niks bij. Radicale boodschappen die je echt verder brachten. Die je voor een keus stelden, niet één keer, maar telkens weer opnieuw. En ik dank God voor die broeders die mijn levenspad kruisten, die me bij de les hielden. Want die wisten, volharding is niet iets wat groeit op de bodem van jouw natuurlijk hart. Dat moet je leren. Discipline moet je leren. En de Heer wil zijn aandeel in zijn werk doen, maar wij moeten ons aandeel doen. Zo eenvoudig is het hoor. Wat God kan doen en wij niet, dat doet Hij. Maar wat wij kunnen doen, dat moeten wij ook doen. En sommige mensen worden daar onrustig van, maar het is toch heerlijk? We zijn geen robot die uit de hemel bestuurd worden. Wij zijn Gods medearbeiders, wij werken samen. Hij doet zijn werk in en door mij heen, tot verheerlijking van de Vader. Nou, dit even over voltooide werken. Toetsen in je leven, of kijk in je leven, wanneer ben je tot geloof gekomen? En wat is er in de jaren daarna gebeurd? Jullie zijn hier nu, daar ben ik blij om. Je bent fysiek hier aanwezig. Maar hoe is het geestelijk innerlijk gegaan in die jaren? Ben je echt geestelijk gegroeid? Heb je volhard in de navolging van Jezus? Door goed gerucht en door kwaad gerucht, door eer en door oneer, want daar gaan we vroeg of laat allemaal heen. Het is belangrijk om te volharden. En wat ik heb gezien, ik ben in 2000 tot geloof gekomen, ik heb conferenties bezocht, van alles en nog wat, maar ik heb een deel afzien haken, wat dezelfde dingen als mij gehoord heeft, wat dezelfde waarheden als mij gehoord heeft, wat dezelfde wonderen heeft gezien, et cetera, maar ze zijn afgehaakt. En dan ga ik niet met u de discussie aan, is het nou wel of geen afval de heilige, mag je zelf onderzoeken. En dan kan je gaan discussiëren, is het nou ooit echt geweest of is het nooit echt geweest. Blijkbaar kan het zo zijn dat je heel enthousiast begint, laten we daarop houden, en dat je toch afhaakt. En daarom, volharding is van belang. Dan gaan we een stukje verder lezen, Exodus 40, vers 34. Mozes voltooide zijn werk, Jezus voltooide zijn werk. En ik hoop dat hij straks van u, jou en mij zegt, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig dingen gesteld, maar je bent getrouw geweest over dat weinig, over dat kleine. Komt in, gij gezegende van mijn vader en ik zal je over grote dingen gaan stellen. Kijk, dat is wat er nog gaat volgen voor de getrouwen, voor de volharders. En trouwens, ik ben op een andere plaats bezig met de brieven. 7 brieven uit Openbaring 2 en 3. Daar zie je dat steeds die volharding wordt benadrukt. Wie volharden zal tot het einde. Wie getrouw is. Hè, het zijn Bijbelse gegevens. We lezen verder vers 34, Exodus 40. Schitterend stukje. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heer was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël, tijdens al zijn tochten. Nou, het is geweldig wat hier beschreven wordt. Althans, dit vind ik heel indrukwekkend, dit stukje. Het werk voltooid. En wat zie je dan? Nadat dat voltooid is, daalt de Heere God af in de tent, in de tabernakel, waar hij zelf opdracht voor heeft gegeven. En je zou het zo kunnen zeggen, de tabernakel waar je hier maquette van ziet, die stond helemaal klaar. Hè, de priesters en de hoge priesters liepen er nog niet. Maar alles wat de Heer had voorgeschreven, stond erin. Al het goud, al het zilver, al het koper, al die heerlijke kleuren waar we nog op gaan komen. Maar wat is al die heerlijkheid, wat is al dat uiterlijk vertoon, zonder de aanwezigheid van de Heer zelf? Dat is een hele belangrijke. Nou, dan kon je zeggen, het is een prachtig gebouw, een bezienswaardigheid, maar je kon niet zeggen, het is een heiligdom. Want wat is een heiligdom? Dat is een plaats waar God zijn intrek heeft genomen. En dit is vandaag wezenlijk. Waarom? Omdat vandaag heel veel accent ligt op het uiterlijk. Heel veel mensen zijn vandaag tevreden, heel veel ouders zijn vandaag tevreden, als hun kinderen uiterlijk in het spoor lopen. Heel veel mensen zijn vandaag tevreden als hun kerkgebouw uiterlijk er prachtig bij staat. En er worden ook vandaag kerkgebouwen van miljoenen gebouwd. Maar daarmee, als iemand uiterlijk in het spoor loopt, en als een kerkgebouw er keurig uitziet, wil dat nog niet zeggen dat dat Gods heiligdom is. Daarom moet u maar niet zeggen, dat is een beetje een gevoelig, maar ik bedoel dat niet lelijk, we gaan naar Gods huis toe. In die zin dat dit het huis van God is. Hè? Kijk, dit is een plaats waar we samenkomen. We hebben een dak boven ons hoofd, we zitten warm, we zitten beschut. Maar dat is ook wat we nodig hebben, meer hebben we niet nodig. En waarom leg ik dat accent? Omdat God vandaag niet meer in gebouwen van steen woont zozeer. Hij woont in mensen. Nou, hier had je best even amen op mogen zeggen. Dus soms gaan we zo op in uiterlijk vertoon, en daaraan meten we af of een gemeente het op de rit heeft of niet. Nou, ik heb ooit een roeping van de Heer gekregen, en toen had ik het idee dat hij me zou gaan plaatsen in een hele grote, prachtige, monumentale kerk, met vooral zo'n heel groot huis daarnaast. En al mijn plannen zijn doorkruist. De Heer riep me wel, maar hij vulde het op zijn manier in. En toen ik begon te spreken, kwam ik in boerderijen, op delen van boerderijen, in scholen, in schuren. Stelde allemaal niet veel voor, maar God was tegenwoordig. En dat is het. Dat is het. En heel veel mensen vandaag proeven niet of de Heer aanwezig is of dat hij afwezig is. Het draait toch gewoon. De mannenvereniging draait en de vrouwenvereniging draait. En we hebben zondagse diensten of op zaterdag diensten, zeg het maar. Alles draait. Ja, dus? Wie heeft er wel eens gehoord van de bekende prediker Tozer? Hij heeft gezegd, als in de eerste christengemeente de Heilige Geest zich had teruggetrokken, had slechts 5% van de activiteiten daardoor gegaan. Goed luisteren. Als de Heilige Geest zich had teruggetrokken uit de eerste christengemeente, had slechts 5% van de activiteiten doorgegaan. Maar hij zei het nog voorzichtig. Ik vrees dat vandaag, Als de geest van God zich terugtrekt uit het instituutkerk, dat 95% van de activiteiten gewoon doorgaat en niemand heeft in de gaten dat de Heer al lang vertrokken is. En dit is het aangrijpende vandaag. Waar zijn de samenkomsten dat de Heer zo tegenwoordig is? Dat ervaar je in je geest. Daar kan je niet omheen. En je weet op een gegeven moment wat lekker eten is en wat minder lekker eten toch? Is, toch? Je krijgt onderscheidingsvermogen. Je wordt fijngevoelig voor de leiding van de geest van God. Nou, ik ben niet zo snel onder de indruk van een gebouw. Echt niet. Ik kom in een plaats, ik zal geen namen noemen. Daar zitten we soms maar met 15 mensen of 20 mensen. Maar nagenoeg elke samenkomst, de Heer is tegenwoordig. Voelbaar, tastbaar. En ik heb voor hele grote groepen gestaan. Waar ik s'avonds naar huis ging en dacht, waar was de Heer? Alles klopte. Organisatorisch, praktisch, qua gebouw. Maar de Heer was er niet. Voel je hoe nauw het komt? Als deze tabernakel er alleen zo stond, dan was het een onbezielde tabernakel, las ik ergens. Maar toen de Heer zijn intrek nam, toen bezielde hij die tabernakel. Toen kwam er leven in. Wat maakt een huis tot een heiligdom als God zijn intrek erin neemt? Wat maakt mijn lichaam, mijn leven tot een heiligdom? Efezebrief, tempel. De intrek van God in mijn leven. De inwoning van de geest van God. En dit is zo belangrijk vandaag. Want dan besef ik waar het op aankomt. Al het uiterlijk vertoon, daar zijn de mensen van onder de indruk. Maar de Heer ziet niet aan wat voor ogen is, de Heer ziet het hart aan. Toen de profeet bij Isaïe kwam om David te gaan zalven, toen kwamen er een hele rij zonen, indrukwekkende figuren, maar die waren het allemaal niet. En toen vroeg hij, heb je er nog een? Ja, ik heb er nog wel een, die is in het land, haal hem eens. En daar kwam David aan, klein, met schades, schoon van aangezicht. Die is het, en die zalfde die. Want het is niet wat mensen zien. Mensen zien aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. Wat maakt jou en mijn leven tot een tempel? De inwoning van de geest van God. En dit is heel belangrijk, want de heerlijkheid van de Heer daalde neer. Hoe noemen we die wolk? De Shechina. En daarom wil ik nu iets gaan delen over de Shechina. De Heer nam zijn intrek door middel van een wolk. Nou, als je op een wolk gaat studeren, dat is een boodschap apart in de Bijbel. Maar dat gaan we niet doen. Hij daalde neer door middel van de Shechina. Althans, zo wordt hij door de rabbijnen genoemd, hè? Het Hebreeuwse woord. Maar dit is wel interessant. Dat woord Shechina is afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord shagan. En dat betekent wonen, verblijven. Dus God koos verblijf, koos woonplaats onder de mensen. En hij nam zijn intrek in dit aardse heiligdom. En die Shechina die getuigde dus van Gods tegenwoordigheid onder zijn volk. De Ark van het Verbond, daar komen we later nog op, was daar een teken van. Maar dit was er ook een zichtbaar teken van. En dat is ook voor ons heel belangrijk. God verlangt intimiteit. Hij verlangt een vaste verblijfplaats. Hij wil in ons komen wonen om er niet meer uit te gaan. En hij wil daar, mag ik het eens zo zeggen, wortels schieten. Hij wil daar woning maken en zijn werk daar gaan doen. En de vraag is of ons lichaam een huis is waar de Heer zich thuis voelt. Laat ik een voorbeeld noemen. Misschien ga je wel eens naar een of andere vakantiepark en huur je een vakantiehuisje. Nou, wij doen dat niet zo heel vaak, maar als we dan doen, dan merk ik altijd aan mijn vrouw Annette dat zij, als ze binnenkomt, dan is ze niet thuis. Nou, en dan merk ik een beetje, is ze onwennig en een beetje draaien en zo. Ze krijgt de draai niet. Dan zeg ik altijd, we gaan eerst de spullen binnenzetten. Ik zeg, dan ga jij het maar neerzetten zoals jij dat wil. Ik zeg, dan ga je koken. Dan komt er al een andere lucht in dat huisje, hè, want het ruikt er altijd zo apart. En soms van die plastic planten en van die... Het is niet je thuis, weet je wel. Je komt daar binnen en soms ligt er verkeerde lectuur. Dus je gaat het helemaal maken tot een huis waar je je thuis voelt. Soms moet de rommel weg. Soms moeten dingen anders gezet worden. Je moet er jouw plaats voor maken. Dat je zegt, hey, ik ben echt op vakantie. Ik ben er echt even uit. En ik voel me tegelijk ook nog thuis. De grote vraag is vandaag of de Heer zich in ons leven, in ons lichaam, thuis voelt. Dat is een belangrijke. Dit was zijn heiligdom. Hier ging het alleen maar om de toewijding aan hem. Hoe is het vandaag in ons hart? Wij kunnen met de Efezebrief zeggen, ja, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar is ons leven, is ons lichaam een plaats waar God zich thuis voelt? Dat is een belangrijke vraag. Waarom? Omdat ik vandaag ook veel mensen hoor klagen, ja, ik heb ooit dat geestelijke vuur zoals jij gehad. Maar ik ben het kwijtgeraakt. Nou ja, God die wil intrek nemen om er niet meer uit te gaan. Maar de geest van God is jaloers. Die kan er niet mee omgaan als er meerdere partijen binnenkomen. Als die het voor het zeggen krijgen. God is een jaloers God. En het is hetzelfde als met een relatie. Op het moment dat daar iets tussen komt, dan trekt de geest van God zich terug. Als er in deze tempel door mijn oogpoort dingen binnenkomen, die de toets van het woord van God niet kunnen doorstaan, zou je niet de diepe vervulling met de geest van God ervaren in je leven. Als wij dingen door onze oorpoort, oogpoort of welke poort dan ook binnen laten komen, dan verontreinig je jezelf. En dit zijn boodschappen die je niet heel vaak meer hoort vandaag. Want we moeten mensen vooral bemoedigen. En we moeten al blij zijn dat ze er zijn. Maar wat willen we met ons leven? Het ging hier om een heiligdom waar het alleen maar ging om God en God alone. En God verlangt vandaag levens waar het alleen maar om hem gaat. Waar hij zich thuis voelt. En daarom geloof ik absoluut in de boodschap van heiligmaking. Wees heilig, want ik ben heilig. En dit is zo belangrijk. En daar moeten we mensen in meenemen. En daarom, kijk je leven na. Hoe besteed je je vrije tijd? Ik ben priester in mijn gezin thuis. Ik waak erover wat daar binnenkomt. Op allerlei manieren. En sommige dingen komen dus ook niet binnen. Of werk ik eruit, of wat dan ook. Maar daar ben ik als vader voor verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor de groei en de bloei van mijn vrouw. Ik ben verantwoordelijk voor de groei en de bloei van mijn kinderen. Ik ben priester. Want hij wil in ons huis wonen. Maar dan gaat het er wel om dat hij zich daar thuis voelt. Het tweede, wat ik van die Shechina wil zeggen, hij bepaalde ook de koers van het volk. Het was niet alleen het zichtbare teken dat God onder zijn volk was, maar de Shechina was als het ware de geestelijke tomtom van het volk van God. Dat is wat. Altijd als ik deze tabernakel opzet, zeggen de mensen, het is wel veel werk, hè? Maar Israël moest dus alles meenemen. En daar hadden ze allemaal ploegen voor en groepen voor. Dat was allemaal georganiseerd, maar het moest wel gebeuren. En dat in de woestijn. In de warmte. En zodra God begon te bewegen, moest Israël meebewegen. Dat is een interessante. Ben jij mobiel? Ben jij bewegelijk? Ben je bereid om dingen los te laten, om achter je te laten? Ben je bereid om keuzes te maken? Ben je bereid om de weg van de Heer te gaan? Wij zullen in die mate geestelijk groeien, als de Heer de ruimte heeft om met ons te doen wat op zijn hart is. Amen? Ja, jullie durven niet zo hard amen te zeggen, want dan moet je er wat mee natuurlijk. He? Ik begrijp het wel, waar de schoen wringt. Maar Israël bewoog op het bewegen van God. En het zou zelfs zo kunnen zijn. Ja, maar Heer, we zijn een week geleden hier gestationeerd. Moeten we nou alweer verder? Wolkolom, vuurkolom, daar gingen ze. Dus dat betekent dat je afgestemd moet zijn op de wil van God voor jouw leven. Paulus zegt, Romeinen 12, wordt deze wereld niet gelijkvormig, heiligdom, maar zoek wat de wil van de Heer is. En heel veel christenen worstelen om de wil van God voor hun persoonlijk leven te verstaan, helder te hebben en vervolgens daarin te wandelen. Maar het is zo heerlijk om de wil van God te ontkennen voor jouw leven. Waarom? Dan leef je in ontspannenheid. Ik heb vroeger in het begin van mijn bediening heel veel gedaan waarvan de Heer niet vroeg of ik het zou doen. Maar ja, ik denk, ja, dat is allemaal goed. Kom allemaal op het pad. Maar Aad van der Zanden leerde mij, niet elke opening die er is een opening waar de Heer jou naar binnen wil laten gaan. Dus je moet weten, waar roept de Heer mij voor? En dan hoef je niet alleen te spreken of muziek te maken, whatever. Nee, gewoon als man, als vrouw, in je huwelijk, met je gezin. Wat wil de Heer voor mijn leven? En ben je bereid om ook die vertrouwde paden soms eens te verlaten? Eng is dat, hè? Maar het is een avontuur met de Heer. Kijk, dat mensen vaak weinig met de Heer beleven. Weet je wat ik mee te maken heb? Ze zijn niet mobiel. De Heer gaat soms een avontuur aan, soms door woestijnen. Nou, ik was in de woestijn, dan weet je soms echt niet welke kant je op moet. Gelukkig heb je een gids. Maar hij zegt, ik ben erbij. Door de zee, door de woestijn, en ik leid je naar Canaan. Maar mag ik jouw route bepalen? Nou, dan kom je bij het belangrijke punt. Hè? Zijn we bereid om mijn wil, onze wil, te stellen onder de wil van God? Daar gaat het om. Daar gaat het om. En heel veel liederen gaan erover. Maar puntje bij paaltje zie ik dat mensen worstelen. En allerlei redenen verzinnen om niet met de Heer mee te bewegen. We zingen dat lied wel eens in opwekkingen. Gods weg is de beste, altijd. Nou ja, je ziet sommige mensen het voorzichtig meezingen. Althans, die bewust zingen. Sommigen die roepen me wat. Maar bewust zingen is belangrijk. Gods weg is de beste, dat is er een. De beste altijd. Schijnen mij uw wegen duister, Vader. Ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Wie is er in het Corrie ten Boom naar huis geweest? Nou, dan heb je dat borduurwerkje wel gezien, hè? Dat is het. Aan de achterkant dat borduurwerk van die kroon, een chaos. Ik wil u volgen waar u heen gaat, Heer. En als je het omdraait, is het uiteindelijk wel goed gekomen. Prachtige kroon zie je dan. Het is een schitterend verhaal. Maar zo is het hier ook. En de vraag is, zijn wij bewegelijk? Zijn we bereid om met de Heer mee te bewegen? Dat heeft ook consequenties. Ik heb in mijn leven veel achter moeten laten. Niet alleen wat zonde betreft. Daar zijn we het nog wel mee eens. Maar soms ook wat theologische overtuigingen betreft. Wat leerstellingen betreft. Dat je iets achter je moet laten. Dat de Heer zegt, ja, dat heb je niet geleerd. Kijk, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Ik merk het ook in de gemeente. Maar er zijn thema's die u onbekend zijn, maar die hier al lang in stonden. Amen. En dan wil de Heer openbaring geven over iets om u verder te leiden. Dat is ook de wolk van de heerlijkheid. Hij is de geestelijke tomtom. Toets je leven. En het derde wat ik erover wil zeggen is, die wolk van de heerlijkheid wordt in sommige vertalingen ook vertaald met wolkenmassa. En dat is ook iets heel moois. Dus het was het beeld van Gods aanwezigheid onder zijn volk. Die wolk van de heerlijkheid, die Shekhinah, was de geestelijke tomtom van het volk van God. En het derde wat ik erover wil zeggen is, die wolk van God, die wolk van de heerlijkheid, was ook als een wolkenmassa. Waarom benadruk ik dat? Nou, het was ook ter bescherming van het volk. Dat is ook een heel mooi principe. Overdag was het een wolkkolom, een wolkenmassa ter beschutting van de felle zon. Als je ooit in de woestijn geweest bent, dan weet je hoe heet het kan zijn in de woestijn. Dus die wolk die hing boven het volk. En het volk ontving schaduw door die wolk. Kijk, als God iets doet, dan doet hij het goed. Geloof me maar hoor. En dat vertrouwen we niet altijd, maar dat doet hij wel. Overdag beschutte hij hen. En in de nacht kan het in de woestijn behoorlijk afkoelen. En toen was die wolk als een vuurkolom, als een vuurmassa. Dus overdag beschutting en 's nachts een kachel erbij. Mag ik het zo zeggen? De Heer zorgde voor zijn volk. En dat is het principe wat hierin ligt opgesloten. En het is zo geweldig, ik wil je daarmee bemoedigen. Psalm 121, vers 6. De zon zal u overdag niet steken. En de maan niet in de nacht. Wat moest het volk Israël leren door middel van de wolkolom en de vuurkolom? God is tegenwoordig. Alert zijn, nuchter zijn, waakzaam zijn, toegewijd zijn. Het gaat om Hem. En daarvan uit, Hij zal ons leiden. Van stap tot stap. En van ogenblik tot ogenblik. Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, Psalm 91. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Deel je in de schaduw. En dat is zo geweldig. Wil iemand even bladeren naar Kolossenzen 3, vers 3. En die tekst voor mij voorlezen. Dan blijf je erbij. Kolossenzen 3. Want ook dit heeft weer een belangrijke betekenis voor ons. God is door zijn geest in ons komen wonen. Wie leest Colossenzen 3 vers 3 hardop voor? Amen. Dat is zo'n heerlijke tekst en Paulus had dat goed begrepen. Er was ooit eens een broeder die legde het zo uit. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En het is zo bijzonder dat God ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar dat hij vanuit zijn almacht, zijn alwetendheid ons ook beschermt. Ons ook beschut, ons ook leidt. Er is geen leven wat zo beschermd is dan het leven van een christen. En wat je in dat tabernakelonderwijs ziet is dat de Heer jou en mij wil leren om in dat vertrouwen te leven. Kijk, wij kunnen heel veel dingen zeggen tegen elkaar. Wie de Heer is, wie de Heer was voor zijn volk en wie hij vandaag is voor ons. Maar wie ervaren nou de vreugde en de blijdschap van die heerlijke waarheden? Dat zijn zij die eruit leven. Ik kan u heel veel waarheden nog meer vertellen dan dat ik vanavond ga doen. Maar wie ervaren de vreugde en de blijdschap ervan? Zij die eruit leven. En daar gaat het om. Ik kom in heel veel kringen, daar stapelen ze alleen kennis op. En als ik dan vraag, maar leef je er ook uit? Dan staat de wagen stil. Maar ik kom ook in kringen, daar hebben ze heel weinig kennis. Maar wat ze weten, daar leven ze uit. En die stralen en die leven echt. In hem leven wij en in hem bewegen wij. Dus het gaat er niet in de allereerste plaats om hoeveel kennis we hebben, al ben ik een voorstander van veel bijbelkennis. Want dat is ook droevig gesteld vandaag. Maar het gaat er allereerst om dat wat we weten, leven we daaruit. En dat gaat dus ook om de tegenwoordigheid van God, om zijn leiding en om zijn bescherming. Waarom benadruk ik dat? Omdat de Heer gekomen is om jou en mij in de rust en de vrede te laten wandelen door geloof. Dat is zijn verlangen. Maar dat kan ik niet van mezelf. Nee, dat klopt. Daarom heeft hij in alles voorzien dat jij en ik vandaag wel zo kunnen wandelen. Maar dan moet je die dingen wel tot je nemen. Dan moet je hart er wel voor openstaan en dank u wel daarvoor zeggen. Broeders en zusters, de leiding in ons leven is een levende leiding. Een christen volgt niet allereerst menselijke regels en voorschriften. Nee, wij volgen een levende Christus, de Messias. Dan gaan we een stapje verder. En dan kom ik bij de omheining en bij de deur uit. Je moet goed onthouden, die tabernakel, heb ik vorige keer gezegd, stond te midden van het volk. Hè? Te midden van alle stammen die hier omheen lagen gesitueerd. Dus dit was de centrale plaats. De eredienst aan God. Daar ging het om. En daar gaat het vandaag nog steeds om. En dan moet je even proberen te verplaatsen in die Israëliet. Want als die Israëliet uit zijn tent stapte, wat zag hij dan als eerste, denk je? Nou, dat heb ik net al gezegd. Hij zag die enorme wolkenmassa hierboven hangen. De Shechina, de wolk van de heerlijkheid. Dus het eerste wat hij zag, hè, dan word je 's ochtends wakker en doe je je tentje open. En het eerste wat je God is tegenwoordig. Even over nadenken. God is tegenwoordig. God is onder ons. Hij woont hier. Dat is het eerste. En het tweede, als hij dan naar die tabernakel liep, dan liep hij aan tegen een soort schutting, een omheining. Dat kan je allemaal lezen als je meeschrijft in Exodus 27, vers 9 tot en met 19. Daar wordt de omheining beschreven. En daarmee ben ik dus gekomen bij het voorhof. Maar dit is heel belangrijk. Die omheining, die was omgerekend naar vandaag 2,5 meter hoog. Ik ben 2 meter. Als ik mijn hand uitsteek, dit is 2,5 meter. Dus dat is een hele hoogte, toch? En ik geloof dat die Israëlieten niet zo lang waren als wij Nederlanders. Dus je kwam uit je tent. Het eerste wat je zag, de wolk van de heerlijkheid. En het tweede wat je zag, was een muur. Een afscheidingsmuur. En dit is heel belangrijk voor ons die leven onder het nieuwe verbond. Nou, die lengtematen, hè, er wordt altijd gesproken in een L. Nou, die moet je eigenlijk door twee delen. Hè. Je kan, die omheining was 100 L bij 50 L. En deze was 5 L hoog. Dus dan moet je allemaal door twee delen. Dan heb je 50 meter bij 25 meter. En dan 2,5 meter was het doek, hè, die muur. En die omheining die was van fijn getwined linnen. Een witte kleur. En dat spreekt in de Bijbel, daar kan je talloze plaatsen van opzoeken. Neem bijvoorbeeld Psalm 51. Was mij, dan ben ik witter dan de sneeuw. Toen de Heer Jezus opstond en hij verscheen. En dan lezen we ook over engelen die in blinkend wit daar stonden met graf en noem maar op. Wit spreekt van reinheid. Wit spreekt van zuiverheid. Wit spreekt van de heerlijkheid van God. En die omheining was strak gespannen, 2,5 meter hoog. En die vormde een afscheiding tussen dat wat hier binnen gebeurde en dat wat hier buiten gebeurde. Er was een afscheiding. Er was dus een scheiding tussen daar waar God woonde en daar waar het volksleven plaatsvond. Dat is typisch voor het oude verbond. Het was een eredienst, en ik hoop dat je dat vat, op afstand. Het was nog niet dichtbij. Het was prachtig, zat symboliek in, schaduwen, beelden, geweldig. Maar het was een godsdienst op afstand. Een eredienst op afstand. En wat je ziet is dat na Pinksteren die eredienst dichtbij is gekomen. In de Heer Jezus is dat allemaal veel dichterbij gekomen. Dus het volk leefde hier heel erg op een afstand. En ze liepen dus tegen een gordijn aan waarop geschreven stond, om het zo te zeggen, verboden toegang. Je mocht er niet in. Nou, stel voor dat je hier lag, dan moest je een heel stukje lopen. Dus je besefte wel in de warmte dat je er niet in mocht. Je moest omlopen, er was maar één ingang. Nou, was dat trouwens zo? Hoeveel ingang had de tabernakel? Hij had er maar één. Dat was een beetje een ondeugende vraag. Nou, de Heere God kwam daar niet binnen, die kwam hier binnen. Dus je hebt een goddelijke ingang en een menselijke ingang. Maar er was maar één ingang. En dat is iets waar we nu even op gaan inzoomen. Er is een scheiding gekomen tussen God en mensen. Dat heeft niet met je kerkelijke achtergrond te maken, waar je vandaan komt als dat geleerd wordt. Dat is een Bijbels gegeven. Dus dat moet in elke kring verkondigd worden. Er is een scheiding tussen God en mensen. Het zijn de zonden die scheiding maken tussen u en mij, zegt de Bijbel. Er is een kloof. Het is niet zo dat het aan het einde van de rit allemaal meevalt. Het is ook niet zo dat allerlei godsdiensten uiteindelijk tot dezelfde God leiden. Dat is een leugen. Dat is valse oecumene. Er is een kloof tussen God en mensen. En die is ontstaan in Genesis 3. De mens wilde als God zijn. De meest zwarte bladzijde uit de menselijke geschiedenis. En nou zie je dat als je hoofdstuk leest, Genesis 3, dat God het initiatief neemt, de moederbelofte. Ik zal vijandschap gaan zetten tussen, je kent allemaal die teksten. Dus God die nam weer initiatief. Maar nou is er iets interessants. Toen Adam en Eva waren gevallen in het paradijs, toen werden ze uit de hof van Eden verdreven. Waar of niet? En bij de uitgang van die hof werden gerubs geplaatst. Die moesten de hof bewaken, zodat de mens niet opnieuw binnen zou treden in die hof, in de heerlijkheid. En op welke zijde was de uitgang of de ingang van de hof van Eden? Die lag op het oosten. Het oosten heeft een hele bijzondere plaats. Want deze opening, deze deur, was ook gesitueerd op het oosten. Je zult zeggen, nou, dat is toevallig, joh, dat had net zo goed op het zuiden kunnen. Nee, het was volgens het plan van God gebouwd. Hij moest op het oosten liggen. En daar zit een geweldige boodschap in. In de Bijbel zie je heel veel betekenis wat betreft het oosten. Het is de kant waar de zon op komt. Dus als je hier in je teentje lag, dan wist je precies daar waar de zon op komt. Daar moet ik zijn wat betreft de ingang van de tabernakel. De zon is een beeld van de zon van de gerechtigheid. De zon komt van waar de zon in het oosten straalt tot waar die in het westen neergaat. De Heer Jezus, hij is een beeld van de zon van de gerechtigheid. En als hij naar Jeruzalem ging, lees de geschiedenissen maar na, dan kwam hij heel vaak uit Betanië. Wie woonde daar? Zijn vrienden. Lazarus, Martha en Maria. Wie is er wel eens in Israël geweest? Nou, er is een hoop werk te doen nog hier. Als je op de Olijfberg staat, dan sta je ten oosten van Jeruzalem. Ja, dus als dit even de Olijfberg is en hier ligt Jeruzalem, dan ligt aan deze kant van de Olijfberg Betanië. Dus de Heer Jezus kwam heel vaak uit het oosten, ging over de Olijfberg en aan de oostkant Jeruzalem binnen. En straks, Zacharia 14, het Messiaans vrederijk, dat gaat komen. De Heer Jezus gaat zijn voeten zetten op de Olijfberg, die ligt ten oosten van Jeruzalem. Dus het oosten in de Bijbel is de plaats, luister goed, waar wij de deur naar God hebben dichtgegooid. Bewust, moedwillig, vrijwillig. En het is op diezelfde kant dat de Heer zegt, ik ga een nieuw begin maken. Vind je dat niet mooi? Dan moet je niet zeggen, dat is toeval. Nee, dat daar waar wij zijn gestopt, maakt God een nieuw begin. En dat is daar gebeurd, op het oosten. En dat vind ik zo'n heerlijke boodschap. Want er is uiteindelijk een toegang gekomen op de wijze en op de plaats waar de Heer dat verlangde. En deze deur, die spreekt van niemand minder dan van de Heer Jezus Christus. En daar ben ik bij de deur zelf uitgekomen. Nou, die deur is een deur die een breedte heeft van 10 meter. Dus ik zie een poort wijd openstaan. Daar kan je hier wel van zeggen. Sommige mensen die denken dat de toegang tot God heel smal is en heel klein is. En daarom predik ik het evangelie soms ook maar zo. Ja, dan heb je ook weinig vrucht op je werk. Hè, het gaat erom dat we het evangelie prediken zoals de Heer het bedoeld heeft. Kijk, als het gaat over de smalle poort, de enge poort en het smalle pad, kijk, dat heeft te maken met een toegewijd leven. Dat heeft niet te maken met de nodiging om tot de Heer te komen. Moet je goed onderscheiden. De Heer nodigt een ieder. Je mag komen zoals je bent. Maar als je er bent gekomen, dan ga je dat smalle pad achter Jezus aan bewandelen. En dat is een smal pad. Mijn moeder, die stofzuigde nog, en dat deed ze vroeger ook, en dan zong zij altijd. En dan zong ze dat lied, er is een brede en een smalle weg. Ik kies de weg van Jezus. Dat is een hele oude glorieklokken, kwam ik van de week achter. Maar het is wel waar. Dus de toegang tot God is een ruime toegang. Een brede toegang. 10 meter breed en ook een aantrekkelijke toegang. Mooie kleuren. Maar de weg naar die poort is een weg van zelfverloochening. Nou hadden de amens wel naar de hemel op mogen stijgen. Dus je mag komen zoals je bent, maar de Bijbel leert nergens, wie het vandaag ook leert, dat je mag blijven wie je bent. Daar ben je veel te kostbaar voor. God gaat je veranderen. En waar gaat hij je veranderen? Niet buiten de poort, maar binnen de poort. En daarom is die tabernakel van belang. Velen die blijven daar bivakeren voor die poort, maar daar word je niet wijzer van. Daar kom ik straks nog op, daar sluiten we mee af. Maar het gaat erom dat je door die poort naar binnen gaat. Nou, 4 kleuren. En die 4 kleuren die vind je overal in terug. In de kleding van de priester, in de kleding van de hoge priester, in het dak van de tabernakel, in de voorhangsels, etcetera, etcetera. Het witte wat je hierin ziet, heb ik al gezegd, dat is reinheid. Zuiverheid. Smetteloos. Geweldig. Dat spreekt van de unieke eigenschappen van de Heer Jezus. Nou, de kleur blauw die je hier ziet, dat spreekt over de hemelse afkomst van de Heer Jezus. Als je een beetje thuis bent in het Joodse leven, dan weet je dat die Joodse mannen, die dragen zo'n tzitzit, hè, van die franjes aan hun gebedskleed. En vaak zit er ook een blauw draadje doorheen. En zij worden er voortdurend aan herinnerd dat ze gericht moeten zijn op de God die in het hoge en in het verhevene woont. Dus je moet je hoofd opwaarts heffen. Nou, Paulus zegt het met andere woorden, laten we zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Hij kwam uit de hoge en hij is teruggegaan in de heerlijkheid van zijn Vader. Dus dat blauw spreekt van de hemelse afkomst van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo geweldig. God zag dat er van beneden naar boven geen oplossing was. Echt niet. Zelfs niet in zo'n bommel. Zelfs niet in de Bommelerwaard of Land van Leusaltena. Het was afgelopen van beneden naar boven. God opende weg van boven naar beneden. Hij is van de hemelse kom af. Hij is de totaal andere. Ik heb vorige week gesproken over die gelijkenis. Hij is gereisd naar een vergelegen land. Prachtig. Om terug te komen. Nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen. Om terug te komen. Hij is van hemelse kom af. Hij is de totaal andere. Hij is zoon van God en zoon des mensen in één. Mysterie. Messias, Christus, gezalfde. Dus dat is blauw. En dan heb je de kleur purper. Dat zie je niet zo goed, maar er zitten 2 kleuren rood in. En die kom je ook steeds weer terug. De ene kleur rood is dus purper en de andere kleur rood is scharlaken. Nou, purper, Je weet het, hè, dat was een duur luxe artikel. Koningen die werden daarin, of die kleden zich daarin. En hooggeplaatsten hadden purperen kleding. Dus dat purperrood spreekt van de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Hij is rein, zuiver, heilig. Hij is van hemelse kom af. En hij heeft koninklijke heerschappij. En dat vind ik zoiets bijzonders. De Hebreeën schrijver zegt, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Er komt een tijd dat hij die hemelse heerlijkheid laat neerdalen op aarde en zijn koningschap gaat aanvaarden. Maar vandaag kan je met het oog van geloof de realiteit van Jezus zien en ervaren in je hart. Hij op de troon, niet alleen in de hemel, maar ook in mijn hart. Ik ken hem ook als mijn koning. En dat noemen wij in de Bijbel dan als mijn Heer. Als mijn Kyrios. En dit is belangrijk. Want heel veel mensen willen vandaag Jezus kennen, leren kennen, als hun heiland. Als hun redder. Maar aanvaard je hem ook als de Heer van je leven. Daar gaat het om. En dan het laatste. Scharlaken. En scharlaken spreekt in de Bijbel over vergeving. Over reiniging. Over redding. En het wijst op het bloed van de Heer Jezus. Ik zou daar heel veel voorbeelden van kunnen noemen, maar jullie kennen allemaal Rahab de hoer. Het scharlakenkoord uit het raam. Zij en haar familie werden uiteindelijk gered. Het spreekt dus van redding, van behoud. Nou, en al die kleuren, wit, blauw, purperrood, scharlakenrood, spreken over de heerlijkheid van Christus. Alle onderdelen van die tabernakel spreken van hem. En die vind je overal daarin terug. Het voert nu te ver om uit te leggen. Maar als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan kan je ook in de vier evangeliën steeds weer een aparte functie van de Heer Jezus zien. Hè? In Johannes' evangelie zie je de Heer Jezus vooral als koning bijvoorbeeld. Nou, en zo heb elk evangelie zijn eigen accent. En als je dat gaat ontdekken, dan zie je dat hier ook al terug. Maar dat zie je in het Nieuwe Testament, het Tweede Testament weer terugkomen. Ik ga beginnen om een beetje af te sluiten. Maar we zijn er nog niet. Die poort, de Heer Jezus, ik heb het gezegd, is de deur. En waar we vandaag aan moeten vasthouden, hè, is dat er maar één weg is tot de Vader. En er is heel veel discussie over allerlei religies, dat die uiteindelijk leiden tot dezelfde God, maar dat is een absolute leugen. En ik geloof ook, dan weet u ook hoe ik daarin sta, dat zowel Jood als Heiden die ene naam, de naam van de Messias, nodig hebben. Er is geen andere weg tot de Vader dan door de Heer Jezus Christus. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid en in dat evangelie wordt de deur gepredikt. De kracht van God tot zaligheid, dat staat in het Grieks dynamis. Het is als dynamiet. Eerst de Jood en ook de Griek. En daarom is die deur voor Jood en Heiden van belang. Beide hebben ze nodig om kennis daarvan te nemen. En daarom moet dat ook verkondigd worden. Jezus zegt het zelf, ik ben de deur, in Johannes 10 vers 9. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. En in Johannes 14 vers 6 zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we mogen niet alleen zeggen, hij is de weg, de waarheid en het leven. We kunnen zeggen, hij liep de weg, hij sprak de waarheid en hij gaf zijn leven. Dat is allemaal in die ene persoon opgesloten waar die tabernakel al over spreekt. Een brede deur, een aantrekkelijke deur, de enige deur, die leidt uiteindelijk tot de Vader. Nou, ik heb voor mezelf heel lang geworsteld, waar begint het nou mee? Begint het nou met God of begint het nou met mezelf? Wie is nou de eerste? Mag ik nou met de Heer Jezus beginnen of niet? Nou, het begint, Jezus is de eerste, hij is de laatste, hij is de alfa, hij is de omega. Bij hem begint het, bij hem eindigt het. Ja, maar mijn zonde dan? Waar leer ik die ontdekken? Nou, weet je waar je die het beste leert ontdekken? Aan de voet van het kruis, bij de Heer Jezus. Ga met een heilig iemand om en je zou je onheiligheid gaan ontdekken. Ga met een barmhartig iemand om en je zou je onbarmhartigheid gaan zien. Begrijp je? Het is allemaal bij hem begonnen en het zal bij hem eindigen. Hij is de kern van alles. Hij is de toegang tot de Vader. En Efeze 2 vers 18 zegt, het is door de Heere Jezus dat wij toegang hebben tot de Vader. En daarom moet de naam van Jezus ook verkondigd worden. En laat me ook dit meegeven. Ik hoor soms wel eens in gemeenten alleen maar mensen spreken over God. Valt je dat ook wel eens op? Heel veel christenen spreken vandaag alleen over God. God dit en God dat en God dat. Daar heb ik een beetje moeite mee. God heeft zich geopenbaard in Jezus Christus, zijn Zoon. Daarom als ik predikanten of mensen die aanbidden zijn alleen maar over God hoor spreken, dan word ik altijd een beetje onrustig. Hij openbaarde zich, de eeuwige, in de Zoon. Zijn naam is Jezus. Yeshua, zaligmaker, redder, verlosser. Dus die naam moet genoemd worden. Want ja, er zijn zoveel goden, afgoden vandaag de dag. Maar er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus. En die naam, daar zit ook kracht in. Nee, die moet je niet als een stopwoord gebruiken. Maar in de naam van Jezus zijn mensen genezen. In de naam van Jezus zijn mensen bevrijd. In de naam van Jezus hebben mensen een nieuw leven gekregen. De deur heeft in de Bijbel een naam. Zijn naam is Jezus. Yeshua. De Messias, de Christus, de gezalfde. We moeten hem bij naam noemen. En als we bidden, dan mag je ook tot hem bidden. Noem hem bij naam. Zo belangrijk. En als we prediken, dan moeten we niet zeggen in God is behoud. Nee, door Jezus Christus is er behoud. En Jezus Christus, zegt de Bijbel, is de openbaring van het vaderhart van God. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Jezus is openbaring van Gods vaderhart. Zie je hoe belangrijk die naam is? Je ziet ook altijd dat het bij het noemen van die naam vaak misgaat. Je kan met heel veel mensen praten, maar zodra de naam van Jezus valt, oh, dat doet iets. In gebed, in pastoraat, zodra de naam van Jezus valt, het is zelfs zo als de naam van Jezus valt, dat geesten zich gaan manifesteren. Daar zit dus... Het is niet zomaar iets. Dus als wij spreken over de deur, als wij spreken over de weg, als we spreken over de waarheid, als we spreken over het leven, dan hebben we het over persoon. En die persoon heeft een naam. Jezus de Christus. Waarvan die stem uit de wolk zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Nou zijn er veel mensen die daar bivakeren voor die deur. En ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de bekende bijbelleraar Sidney Wilson. Je kan op zijn naam googlen, die man heeft geweldige inzichten van de Heer gekregen. En die maakt een aantal toepassingen op mensen. Hij noemt 5 groepen mensen voor de poort en die wil ik aan je meegeven. Omdat dat wel heel belangrijk is. Waarom? Nou, buiten de poort ben je automatisch. Maar binnen de poort komen heeft allereerst te maken met Gods opzoekende zondaarsliefde. Maar die liefde moet wel beantwoord worden met wederliefde. Zo kom je in die relatie. Dat is belangrijk. En die poort die staat open zelfs voor u, jou en mij. Nou, ik hoop dat we vanavond kunnen getuigen, we zijn er doorheen gegaan. De Heer heeft die weg bereid. Alle dingen zijn in gereedheid gebracht, maar even over nadenken. Dit was nog oude verbond, hè? Maar wij leven na Pinksteren. Alle blokkades zijn weggenomen, de weg is vrij. En hoe kan het dan vandaag dat heel veel mensen toch daar blijven hangen? Buiten het instituut kerk en binnen het instituut. Ik geloof dat de gemeente nog wat anders is. De gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente, dat zijn alle ware gelovigen. Maar het instituut kerk is iets anders als de gemeente. Moet je goed onderscheiden. Nou, welke groep komen we als eerste tegen? Want de vraag is vanavond, ben je binnen of ben je buiten? De De eerste groep die we tegenkomen, die noemt hij, wel grappig, de ontduikers. Dat is de eerste groep, de ontduikers. Zij ontduiken, althans denken de poort te ontduiken. Wat ik daarmee bedoel is, wat hij daarmee bedoelde, er zijn alternatieve wegen tot de Vader. Zij willen buiten de poort om tot de Vader komen, er onderdoor, er overheen. Nou ja, voor de een is dat werken. Voor de ander is dat yoga. Voor de ander zijn dat meditatietechnieken, dat je in een hogere wereld komt. Het is verschrikkelijk wat je vandaag ziet aan alternatieve religies. Ga naar de intratuin en je ziet Boeddha-beeldjes zitten. Hoeveel mensen kom je niet tegen die daarmee bezig zijn? Er zijn zoveel mensen met religie bezig in het algemeen. Om maar uiteindelijk vrede met God te krijgen, of in ieder geval een vredig gevoel. Dat zijn de ontduikers die op een andere manier de eeuwige, laten we het dan heel globaal noemen, willen leren kennen. Nou, daar behoren we niet bij, toch? De tweede groep, noemt hij, dat zijn de opknappers. Nou, die mensen kom je ook heel veel tegen. Opknappers, dat zijn mensen die leven en blijven hangen voor de poort. En die voortdurend bezig zijn om hun leven te verbeteren. En ze zijn in de veronderstelling dat als ze op een bepaald level leven, wat verbetering betreft, dan kunnen ze naar binnen toe. Maar er is er één, de tegenstander, die zal nooit akkoord geven of die zal nooit instemmen met de mate waarin jij je aan het verbeteren bent. Want hij zegt altijd tekort. Nee, nog niet. Nog een paar jaar verder. En ondertussen word je ouder. De verbeteraars, ze zijn allemaal zich bezig op te werken, te verbeteren. Vanuit zichzelf redenen te vinden om tot God te naderen. Daar word je heel moedeloos van, toch? Of heb je jezelf nog niet leren kennen? Het gaat om zelfkennis. Dat is de tweede groep. De derde groep, dat zijn op zich serieuze mensen. Dat zijn zij die wachten voor de poort en die zeggen, God moet het doen in mijn leven. Nou, die kom je ook in deze regio tegen. God moet het doen. En die beseffen niet dat dat wat nodig was om tot God te kunnen naderen, reeds gedaan is. En ik was daar zelf een van. Ik heb 4 jaar hierin vastgezeten. En ik wilde wel tegen de muren oplopen vanwege diepe overtuiging van zonde. En ik wist niet waar ik vrede met God moest vinden. Niemand leerde mij dat. En ik moet eerlijk zeggen, ook mijn ouders namen mij daar niet bij de hand. 4 jaar, bijna wanhoop. Diepe overtuiging van zonde. Voor de poort verbleven. God moet het doen. En toen leerde ik evangelische broeders kennen. Nou, daar schrok ik van. En die bestempelde ik eerst als dwaalleraars. En een van diegenen die zei tegen mij, het wordt tijd dat je stopt met bidden. Toen dacht ik, nou, jij bent nog ongeestelijker dan ik al dacht. Stoppen met bidden. Hij zei, nee, je moet gaan beginnen om de Heer te gaan danken. Te gaan danken? Ik heb niks. Nee, maar het gaat er ook niet om wat jij gedaan hebt. Te gaan danken voor wat hij gedaan heeft. Nou, jullie wisten dat natuurlijk allemaal. Voor mij was dat openbaring. Ik had eelt op mijn knieën, geloof me. Ik heb uren God gezocht. In ernst, echt. Was niet oppervlakkig. En ik zat te wachten voor de poort. En ik bad en ik bad en ik bad. Ja, je kan bidden door een ons, weet je. Ik wachtte. Maar dat wat nodig was, was reeds gedaan. Want aan het kruishout was uitgeroepen, het is volbracht. En hoeveel mensen. En schuif ze niet nonchalant of oppervlakkig weg. Wachten niet voor de poort. Die niet tot het inzicht zijn gekomen wat God in Christus reeds gedaan heeft. Zijn vaak ook nog lieve mensen. Zijn ergens ook nog wel ernstige mensen. Nou dan, dat is dus de derde groep, de wachters. De vierde, die hangen daar een beetje mee samen. En dat heb ik eigenlijk al genoemd, dat zijn de bidders voor de poort. Dus de wachters, dat zijn wel de hele lijdelijke mensen. Je kan niks. Hè? Er is tegen mij ook wel eens gezegd, jongen, het was nooit wat met je, het zal ook nooit wat met je worden. Je bent een nul en je blijft een nul. En door genade zet God er misschien een 1 voor. Begrijp je wat ik bedoel? Maar het was allemaal wachten. En het kwam maar niet. En ik werd ouder en je wordt wanhopiger. Ja, geen uitzicht. Dat is benauwd hoor. En degenen die het beleefd hebben, die weten wat ik bedoel. Dan heb je de bidders. Dat zijn mensen die inderdaad God zoeken, maar die uiteindelijk niet tot die stap kunnen komen dat ze zeggen, we aanvaarden het. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Er was een jongen uit een gezin die speelde met de zoon van de bakker. En die jongens die waren aan het spelen. En op een gegeven moment, die jongen uit het arme gezin, ze waren aan het spelen met een knuppel en een bal. Die sloeg die bal bij de bakker door de ruit heen. En die jongens dachten, nou die bakker die heeft toch niks gezien. En die gingen naar huis toe. Maar toen die jongen die dat gedaan had thuis kwam, toen zat die stevige bakker bij hun op de bank. Want hij had wel degelijk gezien wie die bal geslagen had. En die bakker die had gelijk de nota van de glaszetter bij zich. En zijn vader zei, nou ja, wat is er gebeurd? Nou, toen moest hij met de billen bloot, dus hij beleed dat wel. En toen zei die bakker, toen zei die vader, zou je geen vergeving vragen? Toen vroeg hij vergeving aan die bakker. En die bakker die vergaf het en hij gaf zijn vader die nota. En toen ging die bakker weg en toen kreeg die zoon met die vader een gesprek. En die jongen die kwam uit een gezin waar ze de eindjes aan elkaar moesten knopen. Zeg ik dat goed? Arm gezin. En die jongen die wist, hey, dit gaat mijn vader geld kosten. En dat raakte hem. Dus 's avonds voordat hij naar bed ging, ze hadden 's middags al gesproken. En die jongen had vergeving aan zijn vader gevraagd. En zijn vader zei, jongen, het is je vergeven. Toen ging hij naar bed toe en zat er nog niet lekker. Dan ging hij weer naar zijn vader en zei, pa, van vanmiddag, hè, van die bal en die knuppel en die ruit en die kosten, wilt u het me vergeven? Hij zei, jongen, we hebben vanmiddag een goed gesprek gehad, het is je vergeven. Ga maar lekker slapen, het is goed zo. Toen had hij geslapen, maar allemaal woelen in zijn bed. Volgende ochtend komt hij eruit, ging hij voor de derde keer naar zijn vader toe. Hij zei, pa, het vindt me toch niet lekker. Dat van gisteren met die ruit. En toen werd zijn vader een beetje geïrriteerd. Hij zei, jongen, jouw probleem is niet dat je je zonde niet wil beleiden, maar jouw probleem is dat je mij naar vergeving niet aanvaardt. Begrijp je? Er zijn vandaag veel mensen die bidden hun knieën kapot en die zijn op zich oprecht en eerlijk, die willen hun zonde beleiden, maar ze willen de vergeving niet aanvaarden. Want iets wat je gratis krijgt is voor een Nederlander heel moeilijk om in zijn hart te sluiten. Als je daar iets voor gedaan hebt, dan zeg je, ja, dat je het zo in ontvangst mag nemen, hebben heel veel mensen vandaag moeite mee. Omdat je dan niet prat kan gaan op iets in jezelf. Het is alleen door u. Door u alleen. En dan de laatste groep. Dat is de vijfde groep. Dat zijn de twijfelaars voor de poort. Dus je hebt de ontduikers. Je hebt de opknappers. Je hebt de wachters. Je hebt de bidders. En de laatste, dat zijn misschien de mensen die wel het meest ernstig zijn. Die het woord het meest serieus nemen. De twijfelaars. Twijfel is een vreselijk iets, hè? Er zijn wat mensen die worden geregeerd door de twijfel. Ik heb een zoon, die kan heel moeilijk keuzes maken. En soms dan is die hele vent dan gaan zijn broertjes dit doen en hij heeft dan gekozen om iets anders te doen. En met dat hij op de fiets is naar datgene waar hij vrijwillig voor gekozen heeft, gaat hij alweer twijfelen. Altijd twijfelen, kan nooit. Nou, die mensen kom je in de kerk ook tegen. Ze zijn altijd in dubio. Kunnen nooit echt ergens voor gaan. Nou, geestelijk heb je ook twijfelaars. Ze erkennen Gods woord als de waarheid. Ze geloven ook dat het woord van God echt geïnspireerd is. Ze geloven ook dat de Heer een boodschap voor hen persoonlijk heeft. Maar als ze het dan toe-eigenen, dan wordt het als het ware gelijk weer in twijfel getrokken. Leven nooit in de vreugde, in de blijdschap. Dragen over het algemeen weinig vrucht. Altijd een eeuwig twijfel. Dan zijn ze binnen, dan zijn ze buiten. Dan gaan ze net weer even de poort door, dan weer naar buiten toe. En hun leven gaat zo. De twijfelaars. Die verkeren altijd rondom de poort. En hoeveel mensen vandaag heb je niet in de christelijke gemeente? En als je twijfelt, weet je wat het kenmerk van een twijfelaar is? Die is altijd met zichzelf bezig. Vaak onbedoeld, onbewust, maar is altijd met zichzelf bezig. En op het moment dat je naar binnen gericht bent, ben je niet vruchtbaar naar buiten toe. Dus je bent onbruikbaar voor de Heer. En die twijfelaars zijn wel de mooiste mensen, vind ik altijd, om pastoraal te begeleiden. Die kan je bij de hand nemen en ik heb al verschillende mensen bij de Heer mogen brengen. Mensen die gewoon van een bepaalde theologisch standpunt af moeten. Die gewoon leugen hebben toegelaten in hun denken. Een verkeerde leerstelling, een verkeerd godsbeeld hebben. Een verkeerd zelfbeeld hebben en voortdurend in de twijfel leven. En wat heerlijk als dat ook bij die mensen doorbreekt. Nou, al die vijf groepen, Er is doen aan. Er is hoop voor. En u, jij en ik, wij zijn priesters, daar komen we later op, onder het nieuwe verbond. Wij zijn geroepen om hen juist verder te leiden. En Spurgeon zei, die kennen jullie toch allemaal wel? En als je hem niet kent, moet je hem gaan leren kennen. Spurgeon heeft gezegd, elke christen moet minimaal één iemand kunnen noemen die hij bij de Heer heeft gebracht. Nou, eentje. Is niet veel toch? Eén. Nou, wie heeft u, wie heb jij bij de Heer gebracht? Dat zijn mensen die behoren tot die vijf groepen. Kijk, en weet je, en dan gaan we de volgende keer verder. Als je nou veel hier bivakkeert, hè, dan kan je de mensen die daar zijn jaloers maken. Als je nou weet wat het leven hier inhoudt, dan heb je die mensen daar wat te vertellen. Maar weet je wat het aangrijpend is vandaag? Dat heel veel voorgangers en predikanten, die leven ook hier. En heel veel mensen worden niet verder geleid. Je ziet in heel veel gemeenten heel veel mensen met een babyflesje lopen. En hoe komt dat? Omdat hun eigen voorgangers niet verder zijn gekomen als de deur en het brandofferaltaar. Daar vindt hun leven plaats. Maar Gode zij dank. Ik heb, toen ik tot bekering kwam, mensen leren kennen die hier leefden. En die wilden afdalen en zeggen, Jacques, wat geweldig dat je de deur hebt gevonden. Want de deur is niet minder waardig, hè? Denk erom. Maar het is het begin van het leven. Je komt binnen. Welkom. En van daaruit gaan we pas leven, gaan we gevormd worden, gaan we de rijkdom ontdekken, gaan we het vaderhart van God leren kennen. Maar ik heb altijd gedacht, dat is het leven, de deur. Nee, het begin. Dat is toch in je huis ook zo? Dan kom je pas binnen. En dan ga je de ruimtes verkennen. En dan ga je dieper door en de warmte, de gezelligheid ervaren. Dit is wat de Heer wil doen. En daarom, als iemand bij de deur is geweest, daar doe ik niet minder waardig over. Maar we mogen hem daar niet laten blijven staan of zitten. Nee, Petrus zegt, was op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En daarom is onderwijs zo belangrijk in de christelijke gemeente. Dat mensen van een gelovige discipel worden. Maar wil je wat kunnen vertellen, moet je zelf hier zijn geweest. Dan kan je getuigen van de hoop die in je is. En ik kreeg mensen op mijn pad, ik heb er ook om gebeden, want ik was al mijn vrienden op één dag kwijt in de zomer van 2000. God bracht mensen op mijn pad die deelden in Gods heerlijkheid. Als je die zag, dan wist je al genoeg. Als ze begonnen te spreken, ik ken ze gelukkig nog. En die hebben mij zo enthousiast gemaakt, geprikkeld, dat ik nu hier sta. En dat is onze roeping. Wij zijn gered om anderen te redden. We zijn in de heerlijkheid bij God geweest. Althans, ik hoop dat je iets van het vaderhart van God kent. Om anderen daarin mee te nemen. En te zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij. En de toegang is vrij. God vraagt van ons. Om anderen te discipelen. En om anderen daarin mee te nemen. En dat doet de een in het kleine en de ander in het grote. Dat doet er niet toe. Maar we zijn allemaal daartoe geroepen. En dat is een prachtige roeping, toch? En ik hoop de volgende keer elk onderdeel te gaan behandelen. En te gaan kijken steeds waar vindt ons leven plaats. Ik ga ervan uit, zoals we hier zijn, dat we allemaal door de deur zijn gegaan. Dat we allemaal gered zijn, dat we behouden zijn. Dat we zekerheid van geloof hebben. En van daaruit gaan we verder. Dus nu ga ik je vanaf nu aanspreken, niet meer als een ongelovige, maar als een gelovige. En als je nog de Heer niet persoonlijk kent, is nu nog genadetijd. Ik kan vanavond nog een keus maken om binnen te komen. Hij staat met open armen. Ik zie die poort wijd openstaan. Door hem zelf opengezet. En van daaruit krijg je verdiepend onderwijs. Want hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe rijker het vaderhart van God tot ons komt. En onthoud dit. Iemand die daar leeft, heeft nooit gezien wat goed hier binnen eruit ziet. Dus ga niet zeggen als je bij de poort, nou, ik ken het wel. Je kent er nog niks van. Iemand die zegt, ik weet het nu wel. Toen de koningin van Sheba bij Salomo kwam, zei ze, de helft is me nog niet aangezegd. De helft nog niet. En heel veel mensen die zeggen, nou, ik weet het nu wel met Jezus hoor. Ik weet het nu wel met Vader van God. Dat is het bewijs dat je er nog niks van af weet. Want hoe verder je komt, hoe dieper je naar binnen gaat, hoe meer je tot aanbidding komt en verwondering. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? Vader in de hemel. Ik wil u zo danken voor die wolk van de heerlijkheid. Daar hebben we een aantal dingen over gezegd. Ik wil u zo danken, Heer, dat er een deur is gekomen in die omheining. Die ons vertelde verboden toegang. Je komt er niet in. Dank u wel, Heer, dat u een opening hebt gemaakt. Een deur, een toegang op de plaats waar wij hem hebben dichtgegooid. Dank u wel dat het leven begint bij Jezus. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En Heer, ik kan er maar van stamelen. Want wie zou ooit de diepte en de rijkdom van wie u bent kunnen verkondigen, kunnen verklaren? We willen het eenvoudig geloven, Heer. En ik dank u ook voor deze avond. Dat de deur open is gegaan, dat we nu naar binnen mogen. En u zegt, wees van harte welkom. Nader met vrijmoedigheid. Tot de troon van mijn genade. En ik wil je schatten openbaren. O, leg af alles wat je verhindert. Alles wat je belemmert. Aan zonde. Aan verkeerde gewoonten. Aan verkeerde gedachten. Leg het af, beleid het. Doe aan de Heer Jezus. En word vernieuwd in je denken. Door het levendmakende woord van God. Heer, we danken u voor alle rijkdommen. We danken u, Heer Jezus. En we danken u, o Heilige Geest, dat u het ons duidelijk wil maken. Dat u het ons te binnen brengt. Ja, dat u dit woord indraagt in ons hart. En ons denken vernielt. Waardoor we een nieuwe levenswandel mogen gaan ervaren. Beleven. Heer, er is een oud lied dat zegt, hoe groot is het genot van de wandel met God. Het is mijn gebed voor ieder die hier is, dat we dat gaan ervaren, beleven, praktiseren. Er is geen betere weg dan de weg aan uw hand, aan uw Vader hand. We willen u daarvoor alle eer geven. Ga met ons mee als we hier weer vandaan gaan, Heer. En geef dat we gevoed worden met honger en dorst naar uw woord, om ook de volgende keer weer de lessen tot ons te nemen. Tot eer en glorie van uw naam. En tot opbouw van ons geloofsleven. Amen.